Hallo beste luisteraar, beste duikbuddy. Even een korte mededeling, want onze podcast is voor de derde keer op rij genomineerd voor de Belgian Podcast Awards. En deze keer in de categorie Entertainment. De concurrentie is groot, maar we gaan de strijd aan. En daarom hebben we je stem nodig. Wil je onze podcast steunen? Geef dan je stem via de link in de show notes of kijk op onze sociale media en website voor de juiste link om te stemmen. Bedankt en veel plezier met het luisteren naar deze aflevering.
Polygon Seahorse Podcast.
Welkom alweer bij deze 41ste aflevering van de Polygon Seahorse Podcast. We zijn hier te gast bij Patrick Kranenbroek in zijn woonkamer. Dus alvast bedankt voor de gastvrijheid, Patrick. Ik ga beginnen met jou te feliciteren, want je hebt gisteren op het ONK, het Open Nederlands Kampioenschap voor Onderwaterfotografie, bij de starters de prijs hebben gekaapt. Hè, en dan nog eens prijs hebben gekaapt met het team waar dat je mee deelgenomen hebt. Dus proficiat.
Dankjewel. Ja. En bij de No Limits competitie ook nog een medaille.
Ook nog eens erbij. Dus op drie vlakken gescoord gisteravond. Dus proficiat. Een mooie prestatie. Ja. Want uiteindelijk, ja, je bent nog niet zo heel lang met de onderwaterfotografie bezig op dit niveau. Vertel eens, hoe ben je daartoe gekomen om uiteindelijk nu op dit niveau te staan?
Ja. Nou, fotograferen doe ik al heel lang, vooral boven water ook. En onder water ook al wel redelijk lang, alleen dan was het gewoon zeg maar in de automatische stand foto knippen en, en doorzwemmen. En dat deed ik al vroeger met de duikclub. Als we weggingen, dan mocht ik de camera van de club lenen. En dan... dan waren het gewoon simpele foto's. En op een rolletje van 36 had je dan drie leuke foto's, zeg maar. In december 2020 heb ik een Olympus TG6 camera gekocht. En toen heb ik me echt verdiept in het handmatig bedienen van die camera. Dus ik ben echt gewoon gaan studeren en filmpjes kijken op YouTube. En mensen vragen. En, later ook wel workshops gevolgd, een paar. En daar heb ik eigenlijk het hele jaar door gefotografeerd met die TG6-camera. Tot ik in maart 2022, dit jaar dus, een systeemcamera kocht. Ja, en me daar weer in ging verdiepen. Ja. Maar het lijkt voor heel veel mensen, denk ik, dat ik al heel lang onder water fotografeer. Ja. Maar dat komt omdat ik heel veel fotografeer. Ja. En ook gewoon echt heel erg veel duik. En ik vind het leuk om het te laten zien aan mensen. Dus ik heb al aardig wat dingetjes mogen fotograferen.
Ja, het is echt heel mooi om te zien. Zoals je zegt, heel veel mensen hebben van jou de perceptie dat je bent al heel lang bezig met onderwaterfotografie. Dus de leercurve is ook gigantisch stijl geweest bij jou. Omdat je er zo heel doelgericht mee bezig bent. Hè? Want je bent echt wel, zeker in de zomer, behoorlijk veel tijd in Zeeland, als ik het goed begrepen heb. Hè?
Ja, klopt. Ja, we hebben een caravan in Zeeland staan. En daar zijn we van zeg maar begin april tot medio oktober zijn we daar in het weekend. In de zomervakantie zijn we de laatste drie jaar zelfs, zijn we daar geweest. En dan duik ik daar heel veel. Ik doe dat vaak heel erg vroeg, omdat ik dan de rest van de dag gewoon met gezin leuke dingen kan doen. Ja. En daar probeer ik verschillende stekken te doen. Maar soms word je ook wel gedwongen om naar bepaalde stekken te gaan. Omdat daar de dingen zijn die jij graag wil fotograferen. Ja, en die ook actueel zijn of hot zijn, zeg maar. Ja. Dus ik weet mijn weg daar inmiddels wel te vinden, ja.
Ja, dat is toch een belangrijk stukje aan het onderwaterfotografie. Of het bezig zijn met onderwaterfotografie. Dat je ook wel weet waar dat je op bepaalde momenten, op bepaalde plaatsen moet zijn uiteindelijk. Hè. En dan is het vertoeven in Zeeland, zoals jij doet, inderdaad wel een gigantisch voordeel. We gaan eens kijken naar de foto's van het ONK, als het goed is. Hè?
Ja,
ik ben heel benieuwd. Vertel eens, we hebben hier een foto van een detailfoto, macrofoto van een wier.
Ja, klopt. Ik heb bij de starters meegedaan dus. En zowel bij de starters als bij de masters was het thema dit jaar wieren. Dus ik ben van tevoren gaan denken, wat kan ik nou doen met wieren? Want die zijn uiteindelijk overal te vinden. Ik had zelf wel het idee dat de meeste deelnemers de wieren met de grote clans zouden gaan fotograferen. Een overzichtsfoto, een natuurlandschapfoto, mm-hmm. zeg maar. Mm-hmm. Dus ik had voor mezelf zoiets, ik wil wat gedetailleerder zijn, waardoor je misschien wat kan onderscheiden. En het idee was al heel snel, dan ga ik wakamewieren fotograferen. Mm-hmm. En mijn eigenlijke plan was om in de zomervakantie mijn twee wedstrijddagen te pakken. En toen raakte ik aan de praat met iemand. Iemand die heel veel verstand heeft van wieren, beroepsmatig ook met wieren bezig is. En die zegt tegen mij, ja Patrick, maar wakamewier, augustus, dan is het bijna weg. Dus je moet daar wel op tijd bij zijn. Uh-huh. En toen ben ik ergens in juni, in een van de wedstrijdperiodes, ben ik naar Anne-Jacobapolder gereden. Op zoek gegaan naar een stukje wakamewier, wat echt maar een heel klein stukje is. En daar heb ik verschillende foto's uitgeprobeerd. En op die dag was er redelijk wat zweefvuil in het water. Mm-hmm. Hè, wat je dus op een wedstrijd niet weg mag poetsen als je mm-hmm. dat in je beeld hebt. Mm-hmm. Dus ik heb daar wel even over gedaan. En ik vond dus een stukje en daar zaten die twee mooie flowkreefjes zaten erin. En toen had ik het idee van, nou, dan moet ik daar op scherp stellen. En dan kan het toch iets moois worden. Ja. Want qua kleur is het redelijk eentonig. Mm-hmm. Hè? Dus je, mm-hmm. je moet een onderwerpje nog erin hebben. Ja. En toen ik hem dus uiteindelijk gemaakt had, toen heb ik heel lang getwijfeld of ik hem wel in zou sturen. Ook ja, wat voor als tegens tegen elkaar afgehogen. Maar uiteindelijk had ik wel zoiets van, weet je, ik stuur hem in. Mm-hmm. En dan kan ik in mijn tweede periode altijd nog kijken of ik iets anders kan doen. Ja. Maar mijn doel was, ik wil iets met wakamewier gaan doen. En ik heb daar bij Anne-Jacobapolder toen twee duiken aan besteed. Volledig besteed aan dat stukje wier. En toen dacht ik, ja, dan ga ik hem ook insturen.
Ja, het is een mooi beeld. Het is wel gezegd, het is wel op een bepaalde manier eentonig qua kleur. Maar door de vormen die dat wier eigenlijk in de foto naar voren komen, maakt het dan ook weer speciaal. En dan dat klein detail hier opzij. Dat is heel mooi gedaan uiteindelijk. Ja. Krijgen jullie ook feedback van de jury? Hebben jullie daar iets van gekregen om te weten wat de jury vond van dit beeld? Of is dat iets dat nog wel komen? Of,
Ja, nog niet, hè, want gisteren was echt de prijsuitreiking. Mm-hmm. Er zijn alle foto's op het scherm gekomen in de bioscoop. En ze organiseren wel de ONK Talks dadelijk. In december is dat. En dan kun je dus feedback krijgen op de foto's. Ja. Dus dat...
Heel mooi beeld, hè? Absoluut. Top. En we gaan kijken naar de volgende. Vertel.
Ja, dat is een hele bijzondere foto.
Mm-hmm. Twee zeepaardjes. Op één foto kunnen nemen voor een wedstrijd, dan nog eens fantastisch.
Ja. En het leuke was dat ze 120 meter uit elkaar zaten.
voilà.
Dat was het leuke. Ja. Ik wist daar redelijk veel zeepaardjes te zitten. Bij de Bergse Diepsluis is deze gemaakt. Ja. En die jonge donkere, die volgde ik al een tijdje. Die heb ik echt... ik heb hem niet geboren zien worden, maar hij was heel erg klein toen ik hem tegenkwam. En daar had ik al wat foto's van gemaakt gedurende de dagen dat ik daar was. En toen op een gegeven moment was het zondagochtend en toen was ik gewoon een beetje rond aan het scharrelen en toen kwam ik op het tentje waar ik nog niks gezien had. En toen zag ik dat zeepaardje, die geel-goudkleurige, zag ik daar zitten. En toen dacht ik, hey, daar moet ik wat mee. Mm-hmm. Dus, en het toeval was dat ik een themaduik had gedaan. Met beeld op beeld. Daar was jij volgens mij zelf ook nog bij.
Die heb ik niet mee kunnen doen, spijtig genoeg. Oh. Ik was bij die vorige aan de Put van Ekeren over macrofotografie.
Oh, bij macro. Ja. En dat had ik gedaan. Dus ik lig op een gegeven moment zondagavond in mijn bed. En ik denk, weet je, ik moet eigenlijk proberen om die twee samen op een foto te krijgen. Door middel van beeldoverlap. He, dus dan maak je eerst één foto. Dan maak je de andere foto en dan kun je ze in de camera in elkaar schuiven. En mijn eigenlijke bedoeling was om het ene zeepaardje linkerkant, andere rechterkant. En toen ik eerst het gele zeepaardje gefotografeerd had, toen zag ik van, ik moet een beetje een diagonaal pakken. Mm-hmm. Hè, want hij is een beetje te ver naar voren gekomen, maar als ik hem nou diagonaal pak, dan... Ja, dan past het wel, want het moet uiteindelijk wel in elkaar passen. En ze moeten niet over elkaar heen vallen. Nou, die gele was eigenlijk vrij snel gelukt. En toen ben ik 120 meter verderop gezwommen, terug naar het donkere zeepaardje. En die zat eigenlijk steeds aan de verkeerde kant voor mij. Aan het, nu kijkt hij dus, hij is rechts van het stokje. Ja. Hij kijkt naar het stokje. Maar elke keer, of heel lang toen ik er zat, toen keek hij eigenlijk gewoon de verkeerde kant op. Dus van het stokje weg, zeg maar.
Ja.
En toen dacht ik, ja, dat wordt niet mooi, hè?
Nee.
Maar ja, het zeepaardje laat zich niet leiden. Dus uiteindelijk was het in die duik niet gelukt. Toen ben ik snel naar de auto gegaan. Andere fles op mijn rug. Weer terug. En uiteindelijk is het in de tweede duik is het wel gelukt zoals ik het wilde.
Mm-hmm.
Ja, en dan kom je op een gegeven moment... doe je die twee foto's samenvoegen. En ik druk op oké. Op oké van samenvoegen. En ik dacht, ja, dat is hem.
Ja.
Dat is hem.
Ja, ja.
En, maar ik had dus nog maar alleen die wedstrijddag, omdat ik in juni er al eentje gebruikt had. Dus toen dacht ik nog, ja, nou mijn wieren nog. Hè, moet ik die nog verbeteren? Omdat ik zelf in eerste instantie niet zo tevreden was over die wierenfoto. En ik wist, wieren, daar wilde ik eigenlijk dan voor naar Geersdijk rijden. Maar dat was op zich nog een heel eind weg. En uiteindelijk heb ik dat niet gedaan. En toen heb ik het gelaten bij deze voor thema beste foto.
Ja.
En die andere voor wieren. En dat zijn dan eigenlijk de twee foto's die je voor starters inlevert.
Ja.
En toen heb ik het opgestuurd daarna. En toen viel er even wat stress, wat druk van me af. Zo van, ja, dat hebben we gehad.
Ja. En dus het was toch ergens ook een klein beetje een gok dan eigenlijk... dat je gedaan hebt met die foto van de wieren.
Ja. Ja, ja, zeer zeker. En bij deze foto van die twee zeepaardjes, hè, ja, dan ben ik te detailistisch. Maar normaal gesproken, zonder wedstrijd, zou ik de stofjes nog wegwerken.
Klopt.
Wegwerken, hè, waardoor de foto er nog net iets mooier uitziet. Dus ik had zelf het gevoel, ja, er zit veel zweefvuil in. Hè, daar kunnen ze me wel eens uiteindelijk op afrekenen.
Ja.
Maar als ik dan bijvoorbeeld naar de prijsuitreiking gekeken heb, naar de foto's, dan overkomt dat de beste fotografen ook. Want zweefvuil kun je eigenlijk gewoon niet uit water halen.
Nee.
Het enige wat je kan doen is zachter flitsen. Waardoor ze minder opvallen, ja.
Ja. Ja.
Ik heb ook de twee losse foto's van de zeepaardjes. Ja,
voilà. Dat is inderdaad het gele zeepaardje. Mooi gecadreerd aan de linkerkant van het beeld. Omdat je dan wist van, oké, ik wil graag aan de rechterkant het andere zeepaardje kunnen krijgen.
Ja.
En dan is dit de foto van het andere zeepaardje effectief. Maar ook daar dan met een snoet gewerkt, denk ik.
Ja,
effectief... enkel het zeepaardje kunnen mooi uit te lichten, dat de rest mooi donker blijft, omdat het dan ook weer makkelijker gaat blenden als je gaat samenvoegen met de andere foto.
Ja, dus je knijpt je diafragma, waardoor er minder licht binnenkomt.
Ja.
En de sluitertijd die zet je heel erg snel.
Ja.
En dan krijg je, als je dan knipt, krijg je eigenlijk een zwarte foto.
Ja.
En met het licht van de snoet, wat uit de flitser komt natuurlijk, hè, maar door de snoet heen, probeer je dan het onderwerp te belichten en dan krijg je die zwarte achtergrond.
Ja, ook niet maar ook niet makkelijk, hè, zo met een snoet fotograferen, want dat is ook vaak snel gezegd van, we gaan snoet fotografie doen, maar je komt wel wat bij kijken, denk ik.
Ik heb in, ik denk september 2021, heb ik een workshop daarvoor gevolgd. Mm-hmm. Heb ik één op één begeleiding van Philippe gekregen.
Ja.
Toen ben ik daarna gewoon daarmee gaan oefenen. Mijn doel was, ik wil dat macro leren. Ik wil leren met snoetwerk, et cetera. Toen heb ik daarna ook een iets andere snoet erop gezet. En die foto's die ik altijd zag bij die hele goede fotografen, dacht ik altijd, ja, wauw, dat wil ik ook kunnen, zo, weet je wel. En dan is het vooral een feit van, en het juiste materiaal, maar ook de juiste drive, de juiste motivatie hebben om het goed te willen doen. En omdat ik veel duik, kan ik ook zeggen, nou, weet je, vandaag was het
niks.
Ja. En morgen is er weer een dag. En dan probeer je het gewoon nog een keer.
Ja.
En ja, de snoet bij mij leren heeft heel veel frustratie opgeleverd. Want dat zal elke fotograaf beamen. In het begin heb je gewoon zwarte foto's, omdat je net ernaast richt. Of, En als je het eenmaal door hebt, dan valt het reuze mee.
Heb je daar een ultieme tip voor luisteraars, kijkers, die daarmee willen gaan experimenteren?
Ja, nou, het belang van de snoet is dat je dus ten eerste geduld hebt. Hè. Trimmen is het allerbelangrijkste, goed trimmen. Hè, want als je niet goed trimt, dan wek je heel veel zweefvuil op. Mm. En ook dat komt terug in die snoet. Maar die snoet zorgt er eigenlijk voor dus dat het zweefvuil om het onderwerp heen niet belicht wordt. Qua tip is het vooral belangrijk geduld hebben. Je camera moet je goed positioneren, hè, dus dat je het onderwerp in beeld hebt. En daarnaast moet je de pilotlamp die op je flitser zit en door de snoet gaat, die moet goed op het onderwerp staan. Mm-hmm. Dus dat moet je ook zien in het beeld, moet je ook zien van belicht ik hem.
Ja.
He, want op het moment dat je hem dus niet belicht, ja, dan flits je ernaast.
Nee, klopt. Ja. Het is effectief ook een combinatie of een extra moeilijkheid die erbij komt, dat je, terwijl je je kadrage maakt op je display, dat je ondertussen ook met je snoet of met je flitser moet positioneren. En
ja.
Het zijn eigenlijk twee handelingen die dat je in één beweging moet kunnen doen. Je kadrage maken en zorgen dat dan juist die flitser goed gepositioneerd staat om het onderwerp te gaan belichten.
Ja,
en dat is de moeilijkheid erin.
Ja, ja.
Hey, want een klein beetje naar boven of naar beneden gaan, terug met je toestel, ja, kan er al voor zorgen dat je snoet totaal in een andere richting...
Ja. En dat is dan het voordeel natuurlijk van digitale fotografie.
Ja, absoluut.
Dat je, al zit je er 20 keer naast, maar die 21ste keer gaat het lukken. Hè?
Ja.
Dus je moet vooral goed volhouden, doorzetten.
Ja.
En wat je in je gedachten hebt, willen uitvoeren.
Ja.
En uiteindelijk is mijn doel altijd als ik fotografeer, om progressie te boeken.
Ja.
Ik hoef niet de mooiste foto te maken. Ik heb ook heel veel foto's waarvan ik denk, nou, het is een leuke foto, maar dit en dit kan nog beter. Ik vraag zelf ook heel vaak om feedback. Hè? Ook bij zeg maar de deelnemers die aan de masters meedoen. Ja, en die geven me dan die feedback, waardoor ik de volgende keer weer daarop kan letten.
Mm-hmm.
En zo wil ik gewoon elke keer mijn foto's verbeteren. En
ja,
ik zie dat mijn foto's van dit jaar ten opzichte van het jaar 2021. Ja, dan ben ik zelf ook weer tevreden mee.
Ja.
En ik verwacht ook dat als ik volgend jaar weer een hele zomer gefotografeerd heb, dat ik dan mijn foto's weer leuker vind dan dit jaar.
Ja, het is gewoon zo. Hè. Oefening baart kunst uiteindelijk, zeggen ze. Maar dat is effectief ook zo. Maar het stukje van feedback vragen is ook wel niet onbelangrijk, naar mijn gevoel. Omdat je moet er uiteraard in eerste instantie voor openstaan voor feedback. En de feedback als iets positief aanvoelen en vooral iets opbouwend.
Ja.
Dan dat het... Het afbreken van een foto is door iemand... Nee, het gaat echt effectief om elementen te kunnen hebben om daar iets mee te gaan doen uiteindelijk. Ja. Dus,
dat zag je ook heel mooi in de teamwedstrijd.
Ja.
Dan delen we foto's hè, via Messenger of via WhatsApp. Mm-hmm. En dan komen er foto's voorbij waar ik bijvoorbeeld enthousiast over ben, maar waar ik dan bepaalde feedback krijg van, ja, als je dat nou zo en zo doet, dan komt hij nog beter eruit. Dan springt hij er beter uit en zo. Hè. Dus het is niet dat hij lelijk is, maar hij kan beter. Ja. Het is nog geen topper, weet je wel. Ja. En dan, op dat moment denk je, oh ja, jammer hè. En dat hadden wij allemaal, de drive om dan weer terug het water in te gaan, om het nog beter te doen.
Ja.
Want uiteindelijk, de foto waar ik aan bijgedragen bij de teamwedstrijd, die heb ik pas op een van de allerlaatste dagen geschoten. Dus ik had heel lang een ander zeepaardje in gedachten. Mm-hmm. Maar die was heel druk, hè, met wieren om zich heen en zo. En toen dacht ik van, ja, weet je, ik heb er in ieder geval eentje. Maar op het moment dat ik die andere schoot, ja, toen dacht ik, ja, dit is hem.
Ja.
En dan deel je die dus met elkaar.
Ja.
En toen zei je dus ook van, ja, dit is beter.
Ja, ja, natuurlijk.
Ja, dus, en andersom heb ik dat zelf ook gedaan.
Ja, ja. Maar dat is wel een mooi aspect binnen het ONK, de teamwedstrijd, de teamcategorie, dat je dan eigenlijk op een gegeven moment ook aan een wedstrijd aan het meedoen bent, maar eigenlijk in een soort van leerproces zit, hè, omdat je met elkaar kunt gaan sparren van dat kan beter en dan kun je daar de volgende dagen ook... iets mee doen eigenlijk. Ja. We doen eens kijken naar de volgende foto. Hey, want dat is inderdaad, als we het over team hadden, dat is jullie team. Jullie waren team Olympus.
Ja.
We moeten niet ver gaan zoeken waarom dat jullie team Olympus noemden. Waarschijnlijk omdat jullie allemaal Olympus fotografen waren of met Olympus toestellen werken.
Ja.
Zoals je al aangaf, het zeepaardje hier rechtsonder, is jouw bijdrage voor de teamwedstrijd. Prachtig beeld. Hè. Eigenlijk bijna de manier waarop dat je een zeepaardje op de foto wil hebben. Hè. Langs opzij. Ja. Mooi. Perfect eigenlijk. Hè. Ja, mooi uitgelicht. Ook met de snoet gedaan, veronderstel ik.
Ja, klopt. Ja. En een zeepaardje fotograferen is natuurlijk gewoon heel erg moeilijk. Omdat het zeepaardje laat zich niet snel leiden hoe dat die zit. Hè? Dus op het moment dat hij helemaal tussen de stokken gedoken zit, dan wordt het lastiger fotograferen. En bij deze, die zat op een stukje korstwier of zo, ik weet niet precies wat het is. Mm-hmm. Daar zat hij bovenop, waardoor er achter het zeepaardje loze ruimte was.
Ja.
Een vrije ruimte, daar zat niks achter. Ja, en dan kun je met snoet kun je het perfect uitlichten.
Ja, mooi. Hè? Misschien is de foto's overlopen.
Sponzen,
ja, voilà, dat was het. Misschien is de foto's overlopen en dan meteen ook jouw team makkers eventjes benoemen.
Ja. Nou, dus, de foto linksboven, dat is in de categorie creatief geweest. En dat heeft Thomas van Puinboek gedaan.
Ja.
Heel mooi, die was ook onze teamcaptain.
Mm-hmm.
Dan hebben we Andy Lambert met de macrofoto van de Harlekijnslak. Mm-hmm. Hele mooie foto. En een van de allermooiste foto's die ik op de ONK gezien heb, dat is de bloemkoolkwal.
Ja.
Die is ook van Andy. Mm-hmm. Schitterend, hè? Toen die op de appgroep voorbij kwam, toen waren wij allemaal helemaal flabbergasted. Ja, echt heel mooi. Dan weet je ook waarom je het met elkaar gaat doen.
Ja, het is heel mooi uitgelicht ook. Ja. Hè? Dat tegenlicht van de zon. Echt mooi netjes de kwal voor de zon gebracht. En dan frontaal ook nog netjes uitgelicht. Perfect gewoon. Hè? Ja.
Dan hebben we het thema wieren. Hè? Dat was nog steeds het thema ook bij de teamwedstrijd.
Mm-hmm.
En daar heeft Kevin de Sager heeft daar met de Magic Light Tube gewerkt. Hè? Mm-hmm. Dus ook een stukje creatief erin. Daar had hij ook nog in mee kunnen doen. Maar uiteindelijk thema wieren. Hè? Qua kleur opgelicht. Hè? Nou, daar is Kevin is daar specialist in. Ja. En creatief fotograferen.
Mm-hmm.
Dus dat schitterende foto. En dan hebben we groothoek met model Tim Steensens.
Ja.
Een hele mooie foto. Ja, en toen waren wij compleet.
En dan was het inderdaad een volledige plaatje rond.
Ja.
Zes mooie beelden, absoluut.
Ja. En ik ben zelf ook heel erg blij, hè, want ze hadden mij gevraagd om mee te doen met het team van de Belgen, zeg maar.
Klopt inderdaad, want het zijn eigenlijk allemaal Belgen voor de rest. En,
Dus ik vond dat wel een eer, want ik wilde in eerste instantie ook helemaal niet meedoen. En niet de plannen om mee te doen.
Mm-hmm.
En toen die mannen mij vroegen, toen ben ik wel even goed gaan nadenken van, ja, weet je, dat zijn wel mannen, daar kan ik gewoon zoveel van leren. Waardoor ik uiteindelijk toch de beslissing genomen heb om wel mee te doen. En waarom wilde ik in eerste instantie niet meedoen? Omdat ik duiken is mijn ontspanning, fotograferen is mijn ontspanning. En de bepaalde druk hè, die je dus van een wedstrijd hebt. Hè, en dat heeft iedereen. Mm-hmm. Ik heb daar gisteren ook met mensen over gesproken. Iedereen heeft die druk. Ja, daar wilde ik eigenlijk niet zo goed aan. Van, weet je, ik moet niet met stress het water ingaan of met spanning het water ingaan. Mm-hmm. Maar weet je, als je dan zo'n resultaat krijgt als dat zeepaardje fotograferen, dan ben je dat ook wel heel snel vergeten.
Dat kan ik me voorstellen. We gaan eens verder kijken, hè. Voilà, dat was dan het zeepaardje. Dat is jouw bijdrage geweest voor de teamdeelname.
Ja. Ik heb deze ook nog met een beeld-op-beeld gedaan, dat ik een zonnetje erbij gezet had. Alleen het zonnetje was op een andere dag gefotografeerd, vandaar dat ik hem niet in mocht sturen, want het moet bij een beeld-op-beeld op dezelfde dag zijn. En ik heb een zoontje, die is 10 jaar, en die is deze na aan het schilderen nu. Dus binnenkort krijg ik die van hem, dat heeft hij me al verteld.
Ja.
En dan zal ik die wel eens op social media delen. Want ik heb hem al gezien, maar hij is nog niet klaar. Maar het is echt schitterend.
Mooi gedaan. Ja. Prachtig, hè? Prachtig. En dan hebben we hier nog een beeld-op-beeld opname. Driedubbel, denk ik, dat het thuis is.
Beeld-op-beeld was mijn doel voor dit jaar ook. Hè. Ik zei straks macro leren, beeld-op-beeld. En zo heb ik voor 2023 wil ik heel graag close focus wide angel gaan leren. Ik wil ook niet alles tegelijk aanpakken, want ik wil dan liever dingen goed aanpakken en daarna onderhouden dan alles tegelijk leren.
Mm-hmm.
Dus dit was ook een paar dagen na de themaduik, beeld op beeld. En ik was eigenlijk alleen de steenslijmvis aan het fotograferen. Mm-hmm. En die zat te diep eigenlijk achter de steen verscholen. Hij wilde niet naar voren komen in eerste instantie. En ik fotografeer zelf altijd zonder handschoenen. Dus ik had mijn camera had ik vast. En elke keer zaten die garnalen echt met bosjes zaten die op mijn hand. En dat kriebelde en zo. Dus ik was steeds zo met mijn hand zo een beetje weg aan doen. Tot ik op een gegeven moment de ingeving kreeg. Hey, hier moet ik wat mee doen. Dus toen heb ik bewust weer die steenslijmvis links gefotografeerd. En de garnaal rechts. En toen heb ik daar later een zonnetje bij gezet.
Mm-hmm. Ja. Mooi resultaat. Hè?
Ja, dus in mijn perceptie, zeg maar, is dit de steenslijmvis die in dat grotje zit. En die aan het kijken is naar al die vervelende garnalen die op die steen aan het kruipen zijn, waar ik mijn camera had. Ja. En ja, goed, bij No Limits mag je ze dus ook in elkaar voegen. Het is overigens geen Photoshop dit. Het is echt puur weer image overlay met drie foto's. Ja.
Ja. Je haalt het nu aan, Photoshop. In hoeverre is dat voor jou een belangrijk element, Photoshop of Lightroom?
Ja, met Lightroom doe ik wel de kleur, de hooglicht aanpassen, mm-hmm. de contrast een beetje aanpassen, echt kleur goed zetten, mm-hmm. zeg maar. Photoshop ben ik niet goed in, dat kan ik niet zo goed. En het enige wat ik eigenlijk in Photoshop doe, dat is de stofjes weghalen. Ja, en kijk, bij de No Limits, dan mag je stofjes weghalen. Volgens mij was bij deze foto nagenoeg ook geen stof. Maar als dat wel geweest was, dan had je die van No Limits had je die gewoon weg kunnen halen. En ja, dat is eigenlijk het enige wat ik in Photoshop doe.
Ja, want je hoort inderdaad dat het digitaal fotograferen... Ja, Lightroom is de donkere kamer geworden van het analoge fotograferen vroeger. Dat de meesten zijn allemaal in Lightroom bezig en proberen daar dan, zoals je zegt, hooglichten, zwart punt en dergelijke contrasten, saturatie eventueel nog wat bij te werken. Maar het Photoshop-stukje was vroeger heel belangrijk, maar dat begint toch steeds, naar mijn gevoel, ook wel minder en minder te worden. En bijna eigenlijk enkel nog naar stofdeeltjes wegwerken. Ja. Wat eigenlijk ook in Lightroom grotendeels ook kan gedaan worden. Maar het hoort gewoon bij digitale fotografie. Hè? Zeker voor onderwaterfotografie.
Kijk, ik denk zo, ik wil een mooie foto. Dus als ik, net als bij de foto van de twee zeepaardjes, als ik dan stofjes in beeld heb, buiten de wedstrijd om, dan denk ik, ja, ik kan ze laten staan of ik kan ze weghalen. Ja. En de mogelijkheid heb je. Hè? Dus dan vind ik de foto mooier als ze weg zijn. Dus dan haal ik ze weg. Ja, en wat ik wel natuurlijk wil, is steeds beter leren fotograferen zonder dat dat nodig is. Mm-hmm. Want als ik daardoor zou schuiven naar de masters bijvoorbeeld, dan moet de foto eigenlijk gewoon in één keer goed zijn. Hè?
Ja.
De foto uit de camera, dat is de foto die je inlevert.
Ja, exact.
En dat is bij de starters, dan mag je nog met de kleur wat, als het over de gehele foto gaat, zeg maar, mm-hmm. mag je dan nog wel aanpassingen doen.
Nou ja, dat mag effectief nog.
Geen stofjes weghalen, maar als iets over de gehele foto mm-hmm. Aangepast kan worden, dus dat je alles net een beetje donkerder wil, of net een beetje lichter. Dan bij de starters mag dat, maar bij de masters mag dat niet meer.
Meteen juist zijn.
Ja, dus mijn doel is wel om goed, in één keer goed.
En is het nu ook zo dat je, omdat je nu gewonnen bent bij de starters, dat je automatisch volgend jaar met ONK bij de masters moet meedoen? Of,
volgens mij moet je dan, als je gewonnen hebt, inderdaad bij de masters meedoen. Dus en ik zeg niet per definitie nee. Maar ik ga er natuurlijk wel heel goed over nadenken. Wat ik net zei, het bepaalde druk, bepaalde stressgedeelte. Ja. Dat is iets waar ik gewoon wat minder goed mee om kan gaan.
Ja, natuurlijk. Het moet inderdaad nog leuk en plezierig blijven. En zeker. Als dat een factor wordt die daar op een of andere manier in het spel komt, dan moet je daar voor jezelf de juiste beslissing in nemen. Hè. Ja, klopt. Ik denk dat het dat was van foto's van de wedstrijd. We gaan eens kijken, want je had nog een aantal andere beelden voor ons ook klaargezet, die dat we een keer kunnen samen gaan bespreken. Hè.
De Polygon Seahorse Podcast.
Dus ik had deze foto ook al op de sociale media zien passeren. Dat is aan de Bergse Diepslaas, aan de mosselhangculturen. Ja. Dus vertel eens, niet evident om daar goede beelden te maken, heb ik zelf ook al ondervonden. Alles hangt heel veel af van zichtbaarheid. Dus het is niet altijd evident daar. Hè?
Ja. Nou, in 2021 heb ik dit soort beelden proberen te maken met die TG6. En de TG6 is een hele goede camera, echt een hele goede camera voor macro. Maar bij groothoek liep ik een beetje tegen het probleem aan dat ik ze niet scherp kreeg. Niet scherp genoeg. En ook wel tegen de beperkingen van die camera aanliep op het gebied van groothoek. Mm-hmm. En dan zag ik foto's voorbij komen van masters fotografen. En dan dacht ik, hoe krijgen ze het nou voor elkaar dat ze gewoon elke mossel die erop staat scherp op die foto krijgen? Hè? Nou, en toen ik deze foto gemaakt had, toen dacht ik, ja, dit was nou echt de reden om over te stappen naar een systeemcamera voor mij. Want nu lukt het dus blijkbaar wel. Mm-hmm. En wat ik bij het maken van deze foto dus gedaan heb, is eerst op een ander stukje van de hangculturen. Mijn belichting getest, goed gezet. Hè, weer een beetje bijstellen. De flitsersposities goed zetten. Hè, want het is een staande foto, zeg maar. Dus de flitsers die moeten anders staan als bij een liggende foto. Nou, mee geëxperimenteerd. En toen ben ik eigenlijk naar het mooiste stukje van die rij hangculturen gezwommen. En dat was een van de eerste touwen vanaf het startpunt. Dat is een van de eerste. Nou, dus toen had ik zo van, mijn belichting staat nou goed, hè? Nu moet ik zo'n foto kunnen maken. Mm-hmm. En toen heb ik die foto gemaakt. En een stukje zat ook gewoon de meeste kleur in. Hè? Want heel veel bij de hangculturen zit vol met zakpijpen ook. Mm-hmm. Hè? Waardoor je wat meer eentonigere kleur krijgt. Ja, ik maakte die foto en toen dacht ik van ja, dit is hem. En ik had nog de tip gekregen kom ik terug op het belang van zo'n themaduik. De tip gekregen dat als je ondiep fotografeert en je zet je witbalansen naar ongeveer 43, 4400 Kelvin, dat je dan blauwe kleuren in je water krijgt in plaats van groene. Nou, en dat zie je hier bovenin, zie je dat klopt. Hè? Mm-hmm. Dus ja, die kleine tipjes die je dan krijgt, ja, dan moet je gewoon mee aan de slag gaan. En dan moet je niet denken van, ja, weet je, het zal allemaal wel. Nee, je moet het gewoon ter harte nemen, want de mensen vertellen het die er verstand van hebben.
En exact. Ja. En het zorgt er ook voor dat je veel sneller een goed resultaat kunt krijgen, waar dat ook weer extra motiverend is om blijven door te gaan, hè, uiteindelijk. Hè. Mooie foto uiteindelijk. Hè.
Dank je.
Het is niet evident, inderdaad. Misschien ook wel niet oninteressant is, met welke systeemcamera werk jij nu?
Ik heb de Olympus OMD M5 Mark II, ja. Die heb ik. En minder leuk om te vertellen is dat die vorige week kapot is gegaan. Dus hij ligt nu bij Olympus. Hè. Ik heb er echt heel veel hoofdpijn en verdriet van gehad. Hè. Met name ingegeven door het feit dat ik in januari een hele mooie reis ga maken. En ik hoop dat die gemaakt kan worden. Hij ging niet meer aan of uit. Het is iets met de batterij. Dus ik hoop dat ze hem bij Olympus kunnen maken voor me. Want dan anders ben ik uitgefotografeerd. Want de camera die past bij het onderwaterhuis. En ja, om dat beide te vervangen is toch een prijzig plaatje.
Exact.
Uiteindelijk heb ik afgelopen vrijdag een tweedehands body kunnen vinden. Bij een fotospeciaalzaak in Meppel. Die is inmiddels binnen. Dus ik ben weer gerustgesteld. Ik kan weer fotograferen.
Ja.
Maar goed, ik wou zeggen, ik heb afgelopen week daar wel, wel verdriet van gehad.
Nee, dat snap ik. Dat snap ik. Ja, het is inderdaad, zoals je zegt, toch wel een behoorlijke investering dat je doet in materiaal. En het is niet alleen de camera. Er komt nog heel wat bij kijken. Behuizing, poorten. Het is allemaal op elkaar afgestemd uiteindelijk. Ja. Hè? Dus als je daar dan inderdaad een nieuwe investering moet gaan doen, dat is zeker niet leuk. Hè?
Ja, dus als ze hem kunnen maken, zeg maar, mijn eigen
camera.
Maar
is het niet onder garantie nog? Of,
Nee, dat is een modelletje 2015, dus ik verwacht niet dat het onder garantie is. Maar als ze hem kunnen maken, dan heb ik dan twee bodies en dat is ook wel wat meer zekerheid. Hè?
Ja.
Want als de camera kapot is, dan heb je aan het onderwaterhuis
ook niks meer. Hè?
Ook niks meer. Nee. Helaas maken ze die elke keer anders, die knopjes.
Ja, dat is ook inderdaad op een of andere manier een standaard, moet ik in gevonden worden, dat je toch wat langer met behuizing kan doordoen.
Ja.
Ook al gaat de camera vernieuwd worden. Maar het is wat het is, het inderdaad een dure aangelegenheid anders. Wanneer is aan de volgende foto kijken?
Ja, nou, deze foto die heb ik eigenlijk gekopieerd van iemand op social media, zag ik die. Ik denk, dat wil ik ook eens een keer proberen. Alleen mijn gedachte hierachter is de Snell's Window is niet helemaal gelukt. Snell's Window is dat je eigenlijk je camera recht omhoog fotografeert. Ja. Mm-hmm. En ja, in het midden zie je een stukje wolken eigenlijk erachter zitten. Ondiep bij de steiger van Frans Kokrif is dit. En daar de onderkant van de trap, waar ik zo vaak het water uitgeklommen ben. Ja, daar heb ik eens even goed gekeken. En toen dacht ik, ja, nou, dat wordt een leuke foto. Hè.
Ja.
En ja, met de groothoeklens.
Ik had de indruk eerst dat hij gedraaid stond. Dat hij eigenlijk een kwartslag naar rechts moest gedraaid worden. Maar dat is niet. Het is effectief zo.
Ja, ja, ja. Ja. En je ziet de tredes, hè, die zie je... De tredes van de trap, die zie je nog een stukje erop.
Ja, ja, inderdaad.
En dan de steiger zit daar achteraan vast.
Ja. Ja, ja, ik zie het hier inderdaad. Ja, ja. Klopt. Ja. Ja, het is echt een beeld die dat vraagt om er eens een keer extra goed naar te kijken. Waardoor dat je ineens dingen nog wel gaat ontdekken in het beeld. Zoals je zegt, de trap en de steiger.
En dit was ook een dag, ik denk eind september is dat geweest. Ik kom op de duikstek aan en er is helemaal niemand. Ja. Toen heb ik me ook echt de tijd genomen om onder de steiger te fotograferen, de steiger te fotograferen en de trap te fotograferen. Normaal moet je daar natuurlijk wel heel goed uitkijken, omdat als het op een drukke dag gaan mensen daar te water. Mm-hmm. En dan kun je daar wel even kijken. En onder de steiger is het geen probleem, maar als je voor de steiger uitkomt, dan heb je een duiker in je nek.
In je nek liggen, ja.
Dus ja, dat was leuk. En ik heb die duik gewoon echt rondom de steiger gedoken. De riefbals bekeken en prieeltjes die erachter staan en zo. Ja. Dus was een lekker duikje.
Ja, dat zijn zo de momenten dat er een aantal dingen samenvallen die dat ervoor zorgen dat het echt een positieve en een leuke duik is. Hè. Helemaal alleen, goede zichtbaarheid, een zonnetje.
Ja.
Ja, dat is ideaal. Hè.
Ja,
dat zijn de momenten die je als fotograaf het liefste hebt. Hè.
Ja.
Op die manier. Ja, mooi. Terug een dubbelopname.
Het is ook een dubbelopname, ja. En uiteindelijk heb ik deze toen na de themaduik ingestuurd voor feedback. Hè, dan krijg je gewoon hele eerlijke feedback. Mm-hmm. Krijg je. En dat zijn dan weer van die leermomentjes. Hè. De manier van belichten is met de snoet, maar dan van de achterkant. Dus ik heb de snoet met de lange arm achter de paardenanemoon gezet. Mm-hmm. Waardoor het licht eigenlijk door de...
Dat je eigenlijk meer silhouet-effect krijgt. Hè? Ja.
Het licht komt dan door de tentakeltjes heen, zeg maar. En met het zonnetje erboven lijkt het op de foto natuurlijk alsof die zon achter dwars door die paardenanemoon heen gaat.
Ja. Ja.
De feedback die je kreeg is, het is een mooie foto, zeer zeker. Het zonnetje had iets hoger gemogen en de paardenanemoon iets lager. Dus zeg maar de anemoon iets meer rechtsonder in beeld.
Ja.
Nou, en dat zijn dan dingen waarvan ik denk, als ik volgend jaar weer volop daar ben, dan ga ik het nog eens proberen en dan kijken of die dan nog net iets beter kan.
Ja. Heel mooi beeld, absoluut. Hè?
Ja.
Ja. En inderdaad, zoals je zegt, het effect alsof dat de zon die paardenanemoon nu net mooi langs de achterkant aan het belichten is. Ook dat je eigenlijk de stam, of hoe noem je dat eigenlijk, van een paardenanemoon, dat je daar ook nog zo te schijn ziet doorkomen. Ja, ja. Heel mooi gedaan, absoluut.
Ja, en als je dan weet hoe klein dat het is.
Ja,
allemaal,
exact.
Want ik laat het ook wel eens natuurlijk zien aan mensen die niet duiken.
Uh-huh.
Ja, en die denken dat dat een hele grote plant of zo is in het water. Maar het is, wat zal het zijn, 2-3 centimeter. Uh-huh.
Ja, meer niet, inderdaad. Voor het fotograferen zelf... gebruik jij een statief bijvoorbeeld onder water voor macro?
Nee.
Want dat hoor je ook vaak nogal zeggen, dat dat vaak ook wel helpt om dan de kadrage goed te zetten en dan je flitser te kunnen positioneren.
Nee, dat heb ik allemaal niet.
Nee. Oké. Okay. Nee, want deze die zitten vaak heel laag. Als ik het zo zie, is ze eigenlijk quasi op dezelfde hoogte als het anemoontje zelf gefotografeerd, dus je zit zelf ook heel laag tegen de grond waarschijnlijk, of bijna tegen de grond.
Ja, alleen in dit geval, en dat zoek je dus op, hè, in dit geval zat de anemoon op een redelijk hoge steen, waardoor je dus eigenlijk ook een beetje schuin naar boven kan fotograferen.
Ja.
En dan moet je je camera gewoon laag houden inderdaad.
En een hoekzoeker zou daar ook wel vaak in kunnen helpen.
Ja.
Eigenlijk. Ja, heel mooi. Absoluut. En die heb je daar al iets mee gedaan voor een wedstrijd of nog niet?
Nee. Die heb ik wel gedeeld op social media.
Ja.
Maar niks met wedstrijden. Nee. Okay. Ik ben daar ook nog niet thuis. Ik heb nu voor het eerst meegedaan met de
ONK.
Met de ONK starters. En voor de rest heb ik in geen één wedstrijd heb ik meegedaan. En daar ben ik ook niet zo in thuis welke dat dan zou moeten zijn. Maar daar vind ik mezelf dan ook nog niet het niveau voor. Waarvan ik denk, weet je, misschien over een paar jaar.
Ja, exact. Voilà. Absoluut. Inderdaad. Volgende foto.
Ja, deze heb ik uitgezocht om het belang te benoemen van op gelijke hoogte. Liefst nog kickforce perspectief net eronder, schuin omhoog fotograferen. Maar dat gaat natuurlijk niet als die op het zand lekker ligt te zonnen, deze schorpioenvis. Maar die is dus echt gewoon op ooghoogte gefotografeerd. En dat is wat ik beginnende fotograaf ook wel wil meegeven. Hè. Je hoeft niet de beste camera te hebben. En je hoeft ook niet alle trucjes te kennen. Maar wat ik dus deed voordat ik me erin ging verdiepen, dan nam ik hem van boven. Ja, dan krijg je een hele andere foto. Ja. Waardoor je eigenlijk het contact verliest, zeg maar, met de vis in dit geval. En als jij de camera gewoon dus lager brengt, hè, misschien bijna in het zand zet bij wijze van, dan krijg je hem er veel leuker op.
Klopt, inderdaad. Ja. Dat is een hele mooie tip. Ja. Want inderdaad, mensen die daar net begonnen zijn met fotografie, die hebben inderdaad de neiging om vanuit duikpositie te fotograferen naar beneden toe.
Ja.
Probeer inderdaad altijd zo laag mogelijk te komen. Probeer op ooghoogte te komen.
Ja. En dat zijn gewoon tips nalezen in de boeken die geschreven zijn.
Exact.
Of op internet, hè, compositietips. Ja. En daar kun je die gewoon uithalen.
Ja. En dat is ook een stukje vaak ook wel een nadeel van de point-and-shoot camera's. Die hebben uiteraard geen hoekzoeker. Het is allemaal op de display te zien, waardoor dat mensen uiteraard makkelijker of de reflex hebben om van boven naar beneden toe te fotograferen, omdat ze dan ook het schermpje goed kunnen bekijken.
Ja.
Ga je al lager gaan, wordt het al heel wat lastiger om zelf het display goed te bekijken. Ja. Dus daarom dat ik dat straks ook zei, zo'n hoekzoeker absoluut wel een
En wat meerwaarde. Belangrijk is om hem zo dichtbij te kunnen fotograferen, is dat je zo'n vissen gewoon rustig benadert.
Ja,
hè? Langzaam erop af, steeds een beetje dichterbij komen en niet vol erop gaan, want dan draait die weg. Hè? Ze draaien altijd meteen met de kop weg. Mm-hmm. En een foto van de rug van een vis of de staart van een vis, die is ook niet interessant.
Nee, klopt inderdaad. Nee, dat is een belangrijk onderdeel bij het fotograferen, vind ik zelf ook. Het benaderen van de dieren, de omgeving waarin dat we ons vertoeven, op een zo respectvol mogelijke manier. Hè? Ja. En traag en rustig zonder. En van het moment dat je ziet dat het dier op zich er geen zin meer in heeft, of er geen zin in heeft,
weggaan.
En dan is het wat dat het is. Hè?
Ja.
Klopt, inderdaad.
De Polygon Seahorse Podcast. De
volgende foto.
Ja, twee sepia's.
Ja.
Bergse diepsluis ook weer. En waarom heb ik deze ertussen gezet, is dat in kleur was die foto gewoon eigenlijk mislukt. Veel te veel belicht op de witte gedeelte van het vrouwtje, zeg maar. Of op de kop van het vrouwtje.
Mm-hmm.
En ook met de hooglichten terugschakelen kreeg ik dat niet echt weg. Toen heb ik hem gewoon voor de grap eens een keer op zwart-wit gezet, kijk hoe dat eruit zag. En toen dacht ik, qua compositie is het een leuke foto.
Ja, absoluut.
Leuke foto. En qua creativiteit dan kan het zwart-wit ook heel erg mooi zijn, waardoor de overbelichting wel zichtbaar is, maar ik hem minder storend vond.
Nee, dat is absoluut zo. En een hele mooie tip ook om een keer iets in zwart-wit zetten, kan plotseling een heel andere sfeer, een heel andere benadering van de foto krijgen.
Ja.
En in dit geval vind ik ook wel, met de zwarte achtergrond die er is, werkt het wel perfect. En het geeft ook een beetje een mysterieuze look of een mysterieus gevoel bij de foto. Heel mooi, mooi gedaan.
Overigens vragen mensen wel eens van, hoe kan het nou dat je elke duik die sepia's terugvindt? Maar dat is ook wel investeren in de duikstek, zeg ik altijd. Mm-hmm. Want ik heb bijvoorbeeld in 2021 heb ik in de meivakantie alleen maar gedoken om die stack te leren kennen. Hè. Die tentjes staan in een bepaalde routing, in een bepaalde volgorde. Staan die, hè. Die zijn ook van bepaalde mensen zijn die neergezet, waardoor ik weet, nou, dat is het derde tentje van die of het vierde tentje van die. En daardoor weet ik de weg gewoon heel erg goed. En dan is het, als ik aankom, dan zwem ik gewoon die tentjes allemaal na. En dan zijn er misschien 60, 70 tentjes die er in totaal in het water staan. En dan begin ik gewoon links en dan zwem ik gewoon de route. En ze zijn ergens. Ze zijn ergens. Dus dan kom je ze tegen. En daar waar ze niet zitten, zwem je snel door.
Ja.
Dus op het moment dat ik op zoek ga naar sepia's, dan, dan maak ik wel wat meters. Hè. Ik ben niet een duiker die heel veel meters wil of moet maken. Maar dan ga je op zoek. En op een gegeven moment weet je, nou, ze hangen ongeveer daar uit. Hè. En dan zijn er ook altijd mensen die waar ik veel mee praat, die ervaringen met elkaar uitwisselen. Dus dan kom je erbij uit en dan weet je ook dat je ze makkelijker gevonden krijgt.
Ja, ja, ja.
En het zicht helpt wel mee natuurlijk. Hè. Als het zicht goed is, dan zwem je niet langs de tentjes. Want als je maar een meter zicht hebt, dan kan het goed zijn dat je ze niet ziet, maar dat je net 2 meter ernaast zit.
Ja,
maar ik denk dat er voor mij in de Bergse Diepsluis, daar staan bijna 100 herkenningspunten waaraan ik kan zien waar ik zit, waar ik ze herken. Dus ja, als ik dan met bijvoorbeeld mededuikers, waar ik veel mee duik, zijn René en Lia.
Mm-hmm.
Als ik daar dan mee praat, dan zeggen ze nou bij dat stokje of bij die steen. En dan weet ik altijd wel waar dat ik moet zitten.
Ja.
En andersom doe ik dat ook. Hè. Als ik het zie, hè, dat gele zeepaardje van de ONK, van de dubbele foto. Op een gegeven moment vertel ik hun dan van ja, op dat tentje, daar zit hij. En dan is het altijd leuk om te horen een dag later van ik heb hem gevonden.
Ja, 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 ja. Ja, ja. Ja, het komt er gewoon op neer van heel veel te duiken, hè, en heel
precies
veel te memoriseren uiteindelijk ook. Hè, want bepaalde koersrichtingen, ook met hoog en laag water rekening houden. Want een tentje met hoog water staat niet op dezelfde diepte als met laag water.
Ja.
Het zijn allemaal elementen die je moet meenemen in jouw geheugen om de weg te blijven vinden en vooral heel doelgericht te kunnen gaan zoeken en te gaan duiken. Tekenen jullie ook dingen op? Of is het gewoon puur echt memoriseren?
Ja, bij mij zit het vooral in mijn geheugen.
Mm-hmm.
En de Belg uit mijn team, zeg maar, daar heb ik wel eens een tekeningetje voor gemaakt.
Ja.
En ik heb dan ook weer een tekeningetje van Lia bekeken. Die heeft echt een hele uitgebreide plattegrond van Bergse Diepsluis. En die delen we niet, want anders gaat iedereen daar mee aan de haal. Hè? Want iedereen die jij dat stuurt, die stuurt er weer naar 3 anderen. Dus
dat doen we niet.
Maar in het geheugen zit dat wel. En ja, er zijn gewoon startpunten in de duikstek van waaruit we starten. Ja, en dan is het gewoon de volgorde nazwemmen. En als je dat eenmaal weet, dan is het heel makkelijk duiken.
Ja,
ik kreeg soms in een appje te horen waar het zeepaardje te vinden is, zeg maar.
Ja, dan is het inderdaad gewoon de auto instappen en gewoon naartoe rijden.
Ik ga dan meestal ook met een doel het water in. Ik wil nu die gaan fotograferen of ik wil nu die. En ik had eens een keer, toen was mijn doel om zeenaaltjes te gaan fotograferen. En toen kwam ik op 1 stokje, 3 zeepaardjes tegen. Dan vervalt op dat moment het zeenaaltje.
Exact.
Maar dat komt
natuurlijk
dan de volgende keer wel weer. En waarom ik dat doe, dat ik verschillende onderwerpen wil fotograferen. Toen het zeenaaltje en dan de paardenanemoon. Dus ik heb een boek gemaakt, een fotoboek. Heb ik voor mezelf gedaan. Ligt hier
voor ons, hè? Ja.
Ja, Zeeland onder de waterspiegel. En daar heb ik mijn mooiste foto's van 2021 met de TG6 en 2022 met de systeemcamera van Olympus. Heb ik daarin opgenomen. En daar heb ik een mooi fotoboek van mezelf van gemaakt.
Ja.
En, met de mooiste foto's in mijn ogen die ik gemaakt heb.
Ja. Ja, je had toen op sociale media ook
op
Facebook gepost. Ja. En ik moet ook heel eerlijk zeggen dat ik wel best onder de indruk was van de beelden die er gemaakt zijn. En je ziet ook gewoon, als je door het boek bladert, dat je heel veel tijd onder water spendeert gewoon.
Ja, ja.
Dat zie je gewoon. Dat komt gewoon heel duidelijk naar voren in het boek. Wat het boek dus ook eigenlijk wel best bijzonder maakt, omdat er dan toch wel foto's in staan of dieren in staan die dat op een bepaalde manier gefotografeerd zijn, waarvan je weet van oké, hier is wel wat tijd aan vooraf gegaan. En Ja. Ja, dat is vaak iets dat mensen niet beseffen.
En frustratie ook.
En frustratie, nee, ik kan ze op die inderdaad ook. Maar dit is vaak ook iets dat mensen niet weten of niet beseffen. Ze denken echt van, wij stappen daar het water in en wij komen elke keer boven met zulke soort van foto's. Ja. Nee, er gaat effectief soms een week duiken aan vooraf, bij manier van spreken, om juist die ene foto te kunnen maken. En dat is onderdeel van de hobby, zal ik het zo maar benoemen eigenlijk. Hè.
En wat ook een hele mooie hobby van mij is, en daar ben ik ook wel trots op, ik heb nu 1009 duiken gemaakt, maar daar ben ik al 24 jaar mee bezig. Omdat ik ben er een jaar of 7, 8 uit geweest. In het begin dook ik niet zo heel veel. De laatste 3 jaar heb ik 450 duiken gemaakt. Maar van elke duik, vanaf het begin, vanaf dag 1, heb ik zeg maar een A4 gemaakt met alle informatie. Naast mijn kleine logboekje een A4 gemaakt. En dan deed ik bij die A4... deed ik 2 foto's die ik gemaakt had. Hè. En wat ik al zei, in het begin was dat met nog met het rolletje en hele slechte foto's. Maar nu nog steeds, bij elke duik, die schrijf ik in dat in die ordner, zeg maar. En dan doe ik daar 2 foto's van de duik bij. En inmiddels heb ik 7 ordners vol. 7 ordners vol met herinneringen, zeg maar. Voor mij zijn dat echt herinneringen. En daar kan ik uren in bladeren, daar kan ik uren in plakken om de foto's erin te zetten. En in het begin, toen ik nog niet fotografeerde, dan was ik geabonneerd op een tijdschrift of ik kreeg de onderwatersport of te duiken. Dan knipte ik plaatjes eruit en dan plakte ik de plaatjes erbij en reisverslagen schreef ik en zo. Mm-hmm, dus het is een... Het is een 7-delige bijbel geworden van meer dan 1000 duiken. En dat heel, doe ik nog steeds.
Een mooi archief, maar ik denk ook heel informatief. Kwestie van het weten en het, het documenteren van duikplaatsen. Dat je weet van bij welke dieren heb ik het frequentste daar of daar of daar gezien.
Ja. En als ik bijvoorbeeld in Egypte was, dan tekenden ze altijd op het whiteboard tekenden ze de duikstek. En dan teken ik het altijd na. En later maakte ik foto's, maar in het begin tekende ik het gewoon na. En dan deed ik die er ook bij, zo weet je wel. Dus zo heb je in Safaga in Egypte, heb je Panorama Reef. Ja. En een Panorama Reef, daar heb je Anemone City, noemen ze dat. Mm-hmm. En dat is een stuk, misschien wel 30 vierkante meter, vol met anemonen. En daar zwemmen honderden anemoonvisjes rond. En als ik daar dan door dat boek blader, dan komen al die herinneringen naar boven van toen ik daar was. Hè. De Tisselgorm heb ik ook opgedoken. Oorlogswrakken in de Rode Zee vanuit Sharm el-Sheikh bedoken. Ja, en daar heb ik een foldertje van, een boekje van, fotootjes van. En als ik daar door aan bladeren ben, dan komen bij mij gewoon al...
Ben je daar terug eigenlijk?
Ja, ben je terug.
Cool, alright. Ja. Gaan we naar de volgende foto. Ook sepia's?
Ja, ook sepia's. En op een van de tentjes. Waarom ik er deze bij gezet heb, is om wat te vertellen over het gedrag van sepia's. Hè? Want een sepia is in eerste instantie is die natuurlijk schuw voor een duiker. Hè? Dus als je heel snel aankomt zwemmen met beide flitslampen aan, grote lampen aan, dan zwemmen ze ook heel snel weg. Hè? Achteruit zijn ze pijlsnel. Dus op een gegeven moment moet je vertrouwen winnen bij zo'n beestje. En wat ik zelf altijd doe, is ik ga wat hoger hangen. Maar op een zekere afstand, 2,5 meter, ga ik afstand hangen. Hè. Ja. Nou, een vrouwtje en een mannetje. Een vrouwtje gaat eieren afzetten. En wat ik ontdekt heb, is op het moment dat het vrouwtje eieren afzet op de stokjes, dan sluit het mannetje aan. Dus die gaat mee naar voren. Op het moment dat die eieren wat afgezet zijn, dan trekken ze zich wat terug, dan zwemmen ze naar achteren en dan gaat het mannetje mee. Op dat moment kom ik 50 centimeter dichterbij. Dan gebeurt het weer. Eieren afzetten en terugtrekken. En ik ga weer 50 centimeter dichterbij. Mm-hmm. Tot het moment dat ik gewoon zeg maar een halve meter van het sepia-tentje afhang en de beesten zich totaal niet meer storen aan mij, want uiteindelijk zijn ze gewend. Ja. En dat hele proces, dat kan wel 10 minuten duren. Mm-hmm. Op het moment dat ze voor het tentje hangen en ik zit op 50 centimeter, dan kan ik zelfs met een fisheye lens, hè, want als je dat van afstand doet, dan,
dan blijft het nog heel
dan,
klein.
Dan wordt het een heel klein tentje op de foto, laat staan dat de sepia goed zichtbaar is. Dus je moet die lens er eigenlijk bijna niet er tegenaan, maar bijna er tegenaan zetten om hem zo op de foto te krijgen. Maar dat lukt dus niet als je te snel op die beesten afvliegt. Want dan zijn ze gewoon weg. En dan krijg je ze ook niet meer terug voorlopig. Hè? Want dan gaan ze ergens anders zitten. Ja. En op het moment dat jij zelf dan verdwijnt, dan komen ze wel weer terug.
Ja.
Dus dat is het gedrag van sepia's. En ja, dat is wat ik straks ook al zei. Je moet gewoon heel geduldig zijn met die beesten. En op het moment dat je het vertrouwen wint, zeg maar. Hè? Misschien de verkeerde bewoording. Maar dat aan ze je laten wennen. Ze moeten gewoon ook aan jou wennen als duiker. En op een gegeven moment dat ze zien van, nou, die stoort ons niet, dan, dan gaan ze gewoon doen. En het is heel mooi om te zien, want ik heb ook foto's, die zitten hier dan niet bij. Maar dat ze aan het paren zijn, zo voor zo'n tentje. Of
maar dus, ik vind het wel mooi verwoord, hè? Het vertrouwen krijgen van die dieren. Hè? Uiteindelijk ga je kom je in hun leefomgeving. Ja. Uiteraard weten zij niet wat of wat dat een duiker is. Dus ze moeten er inderdaad aan wennen en het vertrouwen gaan geven van oké, we kunnen ons ding blijven doen. Dit vormt geen gevaar voor ons, want daar komt het op neer.
Ja. Waar ik trouwens een vloek aan heb, dat is de peilinktvissen. Ik heb afgelopen jaar uren voor tentjes met eieren van peilinktvissen gelegen. Gewoon hangen. Hè, wachten op afstand, 2 meter ervan af. Hè, wachten tot ze kwamen. Hè. Ik heb ze gewoon nog niet gezien. En op een gegeven moment was ik bij 1 duik, weet ik nog, was ik met een duiker. Die had ze heel mooi gefotografeerd. Onze Nederlands kampioen, René was dat. Uh-huh. En toen ben ik op een gegeven moment aangesloten. En toen zag ik er eentje nog. Maar toen was de voorstelling die was afgelopen. En ik denk dan wel eens van, ligt het dan aan mij? Daar ligt het niet aan, maar ik heb gewoon met dat betreft nog geen geluk gehad. Maar goed, wie weet volgend jaar. Dus die staan wel weer op mijn verlanglijstje om die ook te zien. Want de eieren inderdaad, die weet ik allemaal te vinden. Maar dan ben je te laat als de beesten er niet op zich.
Ja, die zijn nog een stuk schuwer dan de sepia uiteindelijk. Ja. Dus het is gewoon...
En sneller.
En sneller, ja, absoluut. Ja, gewoon nog niet de juiste moment of de juiste, op de juiste plaats geweest eigenlijk. Hè. Eens naar kijken naar de volgende foto. Hè. Een heel bijzondere foto. Hè.
Ja, dit is voor mij een hele bijzondere foto. Deze is ook beeld op beeld. Ik heb hem dadelijk ook alleen. Hè, en dan gaat het wel om hetzelfde visje natuurlijk. Maar dit visje weet ik te zitten. Die weet ik al 3 jaar te zitten. Zit altijd op dezelfde plek. En dit is ook het visje van de 3-dubbelopname van straks. En elke duik bij hoogwater bezoek ik hem even. Ja, zo ga ik er gewoon even langs. Einde van de duik. Hij zit bij de Bergse Diepsluis. Ja. Niet zo heel ver van de instap zit hij. En
effectief al 3 jaar dat je datzelfde visje... Ja. En hoe herken je dat visje?
Dat herken ik aan de gele vlek tussen zijn ogen. Daar zit en die komt op elke foto die ik van hem maak, komt die terug. En daar zitten er een stuk of 5, 6, denk ik, zitten er bij elkaar. Maar dit is de grootste.
Mm-hmm.
En wat ik vaak doe is, hij ligt bij een steen. Aan die steen zitten 2 pinnetjes, 2 metalen pinnetjes. Dus, ik denk van bouwafval of zo is die daar ooit terechtgekomen. Daar zit die achter en dan heb ik zo'n aanwijsstokje bij. Hè. Die neem ik alleen mee als ik naar de steenslijnvissen bewust ga, bewust fotograferen, dan neem ik hem mee. En dan tik ik altijd met dat staafje tik ik op die metalen pinnetjes. En daar komt hij op af. En dan komt hij naar voren. En dan op een gegeven moment gaat hij gewoon op die steen liggen. En dan is het prijsschieten.
Ja.
Maar dit is bijvoorbeeld... wat ik bijvoorbeeld... Als ik aan de masters mee ga doen... Ja, op zo'n dag dat je dan op die dag moet fotograferen... Hij heeft er ook heel vaak geen zin in. Dan komt hij niet uit zijn, uit zijn grotje, zeg maar. En dan... dan heb je gewoon pech. Ja. Hè? Dus, maar voor de wedstrijd heb je dan ook pech als het dan niet lukt. Maar omdat ik er vaak ben, als de ene dag niet lukt, ga ik de volgende dag weer terug.
Ja, het is wat we dus straks zeiden. Hè. Blijven volharden en veel duiken.
Ja.
Met welke lens is dit gemaakt?
Dit is met de 30 mm macro lens gemaakt.
Ja.
Ik heb nu ook een 45 erbij.
Ja.
Die heb ik nog niet in Zeeland gebruikt, want die heb ik sinds kort. Maar deze is met 30 mm.
Ja, die hoor ik toch zeer geregeld terugkomen, die 30 mm.
Ja, daar ben ik heel tevreden.
Ik heb de 60 mm van Olympus. Vaak iets lastiger onder water in Zeeland. Ja. Dus die 30 mm lijkt mij inderdaad nog wel een mooie investering. En waarom de 45 mm? Waarom heb je die daar dan nog bijgenomen? Kwestie van...
Ja, ik ben niet zo heel technisch, dus ik fotografeer heel veel op gevoel. Mm-hmm. Maar ik kijk wel fotografen die hun foto's delen, zetten er heel vaak zeg maar, bij welke lens ze gebruiken en zo. En dan zag ik op een gegeven moment met die 45 mm lens, zag ik echt schitterende foto's. Mm-hmm. En dat is met de 60 ook. En ik heb ook de 60. Alleen met de 60 krijg ik hem gewoon veel moeilijker scherp gesteld.
Ja, ja.
En dat gaat nog wel op onderwerpen die niet bewegen. Hè? Een paardenanemoon of een weduwroosje, daar gaat dat redelijk goed. Hè? Mm-hmm. Maar op zo'n snelle vis, want ze zijn echt heel snel... Ja. Ja, dat lukt me niet. En toen had ik zoiets van, nou weet je, als die mensen zo mooie foto's kunnen maken met die 45 mm lens, dan ga ik die ook eens...
Ja, staat bij mij ook nog op mijn lijstje om bij aan te schaffen. Maar zoals we dat straks ook zeiden, het houdt niet op met alleen de lens. Je hebt dan nog extra poort nodig of een verlenging van de poort nodig of whatever. Dus het geeft toch altijd wel wat... extra kosten met zich mee. Hè. Ja. Maar een heel mooie foto, hè. Dubbelopname. Heel mooi frontaal genomen. De twee oogjes zijn heel mooi scherp.
Deze had ik ook weer ingestuurd voor feedback. En de feedback die ik hierop kreeg, hè, en ik ben daar dus echt heel blij mee, want dan kan ik de volgende keer zorgen dat die nog mooier is. Mm-hmm. Is dat de wieren aan de bovenkant zijn afgesneden. Hè, dat zie je. Hè. Die hadden eigenlijk in het vrije moeten zitten nog. En... een van de opmerkingen was, speel meer met de zon. Hè? De zon is er, die was er ook toen. En hij komt in het beeld komt hij eigenlijk niet terug. En daarmee maak je van een 7 maak je een 8, zeg maar. Heel simpel gezegd.
Ja, nu, en, ja. Ja, voor mij persoonlijk, inderdaad, het weer is afgesneden. Is dat het is absoluut geen... Het is slecht dat je zegt, je maakt dan van een 7 een 8 op dit moment. Ja. Ik vind het hier niet echt storen, omdat het voor mij vooral gaat over het visje dat centraal staat. Krijgt ook alle aandacht op die manier. Ik vind het een heel mooi beeld op deze manier. Ja. En het geeft een extra dimensie doordat die inderdaad tussen het wier zit, in deze geval precies dan... Dus ja, ik vind het een heel mooi beeld.
Ik denk dat de volgende foto zonder beeld op beeld is. Ja, zie
dat
je?
Is de originele dan.
Dus, nee, het is niet de originele foto. Nee. Het is net een andere foto die gewoon misschien 3 seconden later geknipt is. Hij is net iets anders. Volgens mij kun je dat aan de bekken heel goed zien. En dit is gewoon een single shot. Zoals die eigenlijk op die steen ligt dan.
Heel mooi.
En dan zie je hoe belangrijk oogcontact is en weer op ooghoogte fotograferen.
Ja, in dit geval heb je echt een one-to-one met dat dier uiteindelijk.
Hij kent me nog net niet, denk ik.
ik heb er zelf ook al gedoken, daar op dat plaatsje. Je voelt wel dat ze weten... Enfin,
ze zijn duikers gewend.
Ja. Dat is heel duidelijk. Ze zijn super nieuwsgierig ook, die dieren. Ze komen... Ja, als je heel veel geduld hebt, komen ze best wel ver uit hun grotje, zal ik maar zeggen. Ja. Maar als je daar dan zit met de 60 mm, dan is het echt een heel moeilijke aangelegenheid om dat beest deftig op de foto te krijgen. Dus dat gaat heel lastig. Dus inderdaad, 45 of 30 mm macro is hier de uitkomst dan, wat dat betreft. Maar heel mooi beeld, absoluut. Zeker.
De Polygon Seahorse Podcast.
De Anomeo. Of
de
Nemo's.
De Nemo's,
zoals iedereen ze kende, maar wij kennen ze als de anemoonvisjes.
Deze foto die heeft op een glasprint, zeg maar, heeft die op de duikvaker gehangen bij Duik in Beeld in de stand. En nu hangt die hier onder het aftak in de tuin. Hangt die. En waarom heb ik deze uitgekozen? Ten eerste, hij is niet helemaal scherp. Met die systeemcamera genomen. Maar die had ik toen een week. Hè, dus toen moest ik ook echt nog wennen aan dat ding. Maar ik vind hem wel een hele mooie foto. En waarom vind ik hem heel mooi? Ik dook toen in Egypte met een groep. En de groep gaat door. Hè, en ik ben dan iemand, ik wil de tijd nemen om een goede foto van anemoonvis te krijgen. Hè. Maar ja, dan vliegt, zeker als er twee zitten, dan vliegt de een uit beeld, dan gaat de ander uit beeld, dan heb ik de staart er niet op. Ze zwemmen alle kanten op, want dit zijn echt hele brutale, vlugge visjes, die ook gewoon echt op je duikbril afkomen en zo. Ja, ja. En op een gegeven moment zaten ze naast elkaar in de anemoon. Klik. Ja, hebben. Ja. Weet je wel? Lucky shot. Hè?
Ja. Ja.
En ja, daar moet je gewoon geluk mee hebben. En dat hij dan niet helemaal scherp is op het gezicht. Hè. Met name de linkervis is op het gezicht niet helemaal scherp. Ja, dat is dan
dat is dan maar zo.
Dat is dan maar zo. Ja, ik was er blij mee. En de vis had eigenlijk ook nog iets naar beneden,
moeten zitten. Ja, klopt inderdaad. Nou, mooi beeld. Ja.
Maar zo kun je hem niet nog een keer maken.
Nee,
hè? Als je dat proberen, dat lukt je niet.
Nee, dat is absoluut zo. Dat is absoluut zo. Zoals ik het zelf... Ja, vaak ook wel ervaren is dat dat momenten zijn die daar voor jou belangrijk zijn. En of dat dan een foto is die daar niet helemaal 100% scherp is of niet mooi helemaal juist gecadreerd is of weet ik veel. Dat maakt op zich niet uit. Het is voor jou de herinnering aan die duik en aan de manier waarop dat we toen die dieren gezien hebben. En dat maakt dat dan uiteindelijk een goede foto. Hè.
Ja.
Mooi. Een onderwaterlandschap.
Ja. Ik heb niet heel veel van die themaduiken gedaan, maar bij die themaduiken, dit was net voordat ik een themaduik groothoek foto's maken gedaan had. Toen kreeg ik de tip van, ik maak die foto's altijd groothoek van 90% op een meter, anderhalve meter diepte.
Ja.
En dan ben ik eens gaan proberen. En deze foto is genomen bij de strekdam van Geersdijk, zeg maar. Hè. Als je bij Geersdijk bij het strandje het water in gaat, daar heb je zo'n strekdammetje. En daar ben ik gewoon wieren op gaan zoeken. En je ziet aan de bovenkant, zie je eigenlijk ook dat het ondiep is. Hè. Dat breekt hij een beetje door het water in. Nou, en die wieren zijn daar gewoon heel erg mooi. De zon staat er vol op, dus de kleuren komen goed naar boven. En je ziet allemaal nog van die veranderlijke steurgarnaaltjes, volgens mij zijn het.
Ja, die daar voorbij
zweven. Zie je daarboven nog zweven.
Ja, ja.
En dit was eigenlijk, want deze heb ik gewoon op een normale duikdag gemaakt. En dit was nog een beetje mijn idee van, nou, die ga ik dan voor de wieren, voor de wedstrijd nog eens een keer maken. Hè?
Ja.
Maar dat is wat ik straks zei, van ja, toen was ik zo met die paardjes in de weer geweest. En toen was het ook niet... Ja, dat je dacht van, nou rijd ik nog eens even naar de andere kant van Zeeland en dan ga ik die foto nog een keer opnieuw maken. Even heel lullig gezegd, ik had er op dat moment geen zin meer in. Ik was moe, weet je wel.
Ja, tuurlijk.
Maar ja, dit had ook een leuke foto kunnen zijn. Ja. Ja.
Is dit met flitser gedaan of puur met omgevingslicht?
Nee, met flitsers.
Met flitsers. Ja.
Twee flitsers, ja.
Ja. Ja.
En dan zacht flitsen. En dan,
ja, mooi. Ja, dat is inderdaad de foto die dat aantoont van hoe dat het in Zeeland onder water is. Hè.
Ja.
Dat is hetgeen dat we dan te zien krijgen onder water. Prachtig mooi begroeid, verschillende soorten wieren waarvan alles tussen leeft en toont dat
de foto. Met name de variatie in rood en groen.
Ja.
Die vind ik in deze foto wel leuk.
Ja. Ja, en zoals ik zeg, hè, overal tussenin zit wel iets te wonen of is er wel iets te ontdekken.
Ja.
Op die groene wieren hier aan de rechterkant kunnen slakjes zitten.
Ja.
Kleine babysnotdolfjes kunnen ertussen verscholen zitten.
Ja.
Ik heb het we hebben al van alles gevonden daartussen. Ja. Uiteindelijk altijd de moeite om toch even wat tijd voor te nemen.
Onze caravan die staat tussen Bergse Diepsluis en Stavenisse in. Mm-hmm. Dus ik kom ook regelmatig op Stavenisse. En daar ondiep tussen de wieren, daar tref ik altijd allerlei soorten slakjes aan.
Ja, dat is echt de moeite om daar eens wat tijd voor te nemen om naar te kijken in plaats van gewoon voorbij te zwemmen en dieper op te gaan kijken.
Ja.
Absoluut. Het moet altijd niet diep zijn. Dit is, zoals je zegt, heel ondiep. En het is
dit is echt op meter diepte.
Ja, exact.
Ja. Ik had misschien nog iets lager zelf kunnen gaan zitten en dan wat meer omhoog kunnen fotograferen.
Voor de zon er misschien nog wel iets meer door te krijgen. Maar, het geeft wel een idee van wat zo de eerste meters onder water te vinden is. Hè.
Ja.
Mooi. Komen we ietsje dichter naar jou thuisregio, zal ik maar zo zeggen. Hè?
Ja, 20 kilometer hier vandaan, 25, denk ik.
Mm-hmm.
Daar is, moet ik even goed nadenken, ik denk februari 2021. Of maart 2021 is daar een wrak afgezonken, de Kikut.
Mm-hmm.
Dat is een oud baggerschip, 27 meter lang. Daar kun je heel goed doorheen zwemmen. Er is een mooie reling ingemaakt die jou zeg maar vanaf... einde van het schip naar het begin van het schip leidt. Later is daar een Opel opgezet en ook een klein jacht, een klein bootje is daar nog opgezet door de genietroepen van de landmacht, volgens mij. Mm-hmm. Wat is er nou heel bijzonders nu in de winter? Want ik kom daar nu ook elke week, ga ik even kijken. Die boot die trekt alle vis van de plas een beetje aan. Dus in dat wrak zit het echt chockvol met kleine baarsjes. Boven op het wrak, daar zitten op dit moment een stuk of 30, 35 grote baarzen op. En er hangen een paar snoeken rondom het wrak. Ja, ja, dat is schitterend paradijs voor mij. Ik ga daarheen de ene keer met die lens en de andere keer met die lens.
Het is ook de beschutting op die het wrak dan biedt voor hen. En, dan,
en deze foto die is niet zozeer qua compositie, hè, want ik heb de auto er beter op natuurlijk. Maar ik vond deze wel leuk om te laten zien hoeveel leven dat erop zit.
En de beweging die erin zit in dat beeld, hè, op die manier. Ja. Ook niet eenvoudig om te fotograferen, want het blinkende van die baarsjes is iets wat dat heel snel door aan te flitsen volledig overbelicht is. En in dit geval is dat prima en perfect uitgevoerd. Hè. Ja, heel mooi. Ik geloof de volgende ook vandaar is. Hè.
Ja, die is binnenin dan, hè. Ja, dus binnen, volgens mij is dit de motor of een van de motoren die daarin zit. Het is een werkschip, hè, dus al die apparatuur die is goed gereinigd, maar zit er nog wel in. Ja. En het leuke is dat elke keer als ik terugga, dan is hij verder verroest natuurlijk. Ja, hè, dus dan komen de rode kleuren wat meer naar boven. Ja. Maar ja, dit is een opname van een klein gedeelte van het schip, maar zo zit hij op dit moment gewoon echt helemaal vol.
Ja. Mooi.
Schitterend.
Ja, heel mooi.
Zo kan zoetwater toch heel leuk zijn.
Ja, absoluut. Ja. Ja, zeker en vast. Ik denk dat zoetwater vaak te veel onderschat is, denk ik. Als ik dan kijk bij ons in Antwerpen, Put van Eker bijvoorbeeld. Ja, dat is een heel mooie plas om te duiken. Je hebt er zelf ook al een aantal keren gedoken. Ja. Zeker in de zomer is het altijd wel... Ja, kan je altijd wel iets vinden om daar een mooi beeld van te kunnen maken.
Ja.
Absoluut. Dan zijn we rond met de foto's, Patrick.
Ja, leuk. Leuk om zo eens erover te hebben. Ja,
leuk. Hè? Dus ik hoop ook dat het een beetje mensen die met onderwaterfotografie zijn gestart, ook een beetje een stimulatie kan zijn om te blijven proberen, te blijven doen. En, want zoals je zelf zegt, het is vooral door te doen dat je gaat vooruitgang boeken uiteindelijk. Hè? En probeer zeker ook zoveel mogelijk feedback te krijgen en te vragen van...
En daar ook goed mee om te gaan, dan, met die feedback.
Heel belangrijk.
Het
is inderdaad geen negatieve of afbrekende kritiek dat je dan krijgt. Het is echt met de bedoeling om... Ja. En want dat vind ik ook wel heel fijn. We kennen allemaal wel de onderwaterfotografen onderling, kennen elkaar allemaal wel. En ook al is het een wedstrijd, het onderling blijft het wel... van elkaar helpen en elkaar proberen tips te geven en tot een beter niveau te brengen. En dat vind ik ook wel heel tof om in die groep daar dan ook mee in te vertoeven.
Ik vind zelf ook een van de allerleukste dingen bij het duiken is dat ik op dit moment heel veel mensen ken die ook hun passie voor fotografie hebben onder water, die ik 2 jaar geleden totaal niet kende, die mensen. Ja. En als ik nu naar een duikstek rijd, waar dan ook in Zeeland, daar kom ik mensen tegen.
Altijd iemand tegen.
Ja. Die je ken. En dat maakt het leuk, dat maakt het gezellig. Dat maakt ook dat je na de duik nog een kop thee met elkaar drinkt. We hebben in juni, had ik zelf georganiseerd, een tapasduik bij de Bergse Diepsluis gedaan. Had ik gewoon mensen die ik vaak zag, gevraagd van, hebben jullie zin om die avond daar een duik te maken? En iedereen neemt 3 gerechtjes mee met tapas. Ja. En toen hebben we daar met, 20, 25 man hebben we met elkaar over duiken gepraat. Ja. Schitterend. En dat wil ik zeker dit jaar ook weer doen. Dus als er mensen zijn die graag mee willen doen, laat me vooral weten.
Ja, absoluut. Graag aanwezig willen zijn. Zeker.
En dat doen we dan 's avonds natuurlijk, omdat het overdag in de weekenden daar veel te druk is. Ja. En 's avonds dan is er in ieder geval ruimte om gewoon met elkaar aan de tafel en de stoel te zitten. Ja.
Ja. Bergse Diepsluis is de meest bekende en de meest populaire duikplaats, denk ik, ondertussen. Ja, wat is voor jou daar de beste moment op de duiken, vind je? Nou, 's ochtends of 's avonds?
Ja, wat ik zei is, ik ga vaak heel erg vroeg, omdat ik toch wakker ben, vaak om 6 uur. Dus dan wacht ik totdat het licht is en dan ga ik duiken. Maar dat doe ik enerzijds vooral omdat ik dan de rest van de dag gewoon met het gezin heb. Ja. Hè. Vaak is het, dan kom ik teruggereden, met de auto voor bij de caravan om daar alles meteen te spoelen. En dan komt het gezin net het bed uit en dan hebben we het over 9:30. Hè, ja. Normale tijd, maar ik ben dan alweer terug van duiken. En soms ga ik dan of net voor het eten of net na het eten nog een keer. Maar dat ligt een beetje van het getijde af, want dan pak ik wat, wat andere stekken in de buurt. De mooiste stek daar rond Tholen, hè, dus waar ik zit, dat vind ik zelf Sint-Annenland. Ja. Ja, daar kan ik uren rondwalen en... Dat is gewoon schitterend. Overal waar je kijkt, kruipt iets. Elke vierkante meter waar je zwemt.
Nee, dat klopt. Absoluut. Ja, heel mooie plaats. Ja,
een van mijn favoriete duikstekken.
Ja. All right. Cool.
De Polygon Seahorse Podcast.
Ik wil je heel hartelijk bedanken, Patrick, voor jouw spontane en heel interessante uitleg over hoe dat jij met onderwaterfotografie bezig bent. En dat je toch al ook dingen wil delen met mensen die ermee bezig zijn of gaan starten. Ik wens je nog heel veel succes met alles wat je doet rond onderwaterfotografie. Ja. En ik ben ervan overtuigd dat we elkaar nog zeer veel gaan horen
aan
en
de
tegenkomen.
Waterkant,
hè? Voilà, aan de waterkant sowieso. En dan wil ik nog onze luisteraars bedanken uiteraard om het luisteren en voor onze kijkers die op YouTube kijken, te bedanken om te kijken naar deze aflevering. Volg ons zeker ook op onze eigen sociale media, maar volg ook zeker Patrick op sociale media. Waar kunnen ze jou vinden?
Nou, op Facebook ben ik gewoon onder de naam Patrick Kranenbroek.
Voilà.
Ja, ik heb ook Instagram, maar daar doe ik eigenlijk niet zo heel veel mee. Nee, dus daar ben ik wel.
Daar kunnen we
actief
op zich ook nog een aparte uitzending of een podcast aflevering over wijden, over sociale media en onderwaterfotografie. Want daar hadden we de vorige keer ook een beetje de discussies veel gezegd. Maar Instagram bijvoorbeeld wordt toch steeds meer en meer belangrijk, blijkbaar voor onderwaterfotografen in het algemeen. Dus, maar goed, ze kunnen jou dus op Facebook vinden onder jouw eigen naam, Patrick Kranenbroek. Dus moesten ze toch nog vragen hebben, onze luisteraars of kijkers, kunnen ze altijd terecht. Of kunnen een mailtje sturen naar podcast@thepolygonseahorse.be en dan kunnen ze de vraag doorsturen en wij bezorgen die wil dan. En we beantwoorden deze dan wel in de volgende aflevering of gewoon via een mailtje terug. Rest er mij enkel nog te zeggen dat we op 4 en 5 februari op Duik Vaker ook te gast zullen zijn met onze podcast, met tal van gasten. En dat we daar vanaf januari ook een unieke kortingscode kunnen voor weggeven, zodat mensen met 20% korting een ticketje voor Duik Vaker kunnen kopen. Dus dat wil ik zeker nog even meegeven. 41 aflevering zit erop. Patrick, heel hartelijk bedankt. En
graag
tot binnenkort.
Gedaan. Jij ook, Glenn.
Heel graag
leuk,
gedaan.
Leuk om te doen.
All right, top. Tot de volgende keer.
Bye.
Bye-bye.
Polygon Seahorse Podcast.